Welkom bij de Pallia Podcast, gesprekken over palliatieve zorg. Deze podcastserie is gemaakt naar aanleiding van het boek In gesprek over het leven en het einde. Deze aflevering gaat over hoofdstuk 4 van dat boek en dat gaat over het individuele zorgplan. Is er voldoende vrijheid om zo'n plan in te vullen? En hoe doe je dat? Richard Grootbold praat in deze serie telkens met de twee auteurs van een hoofdstuk.
Ik ben Jannie Heemskerk. Ik ben momenteel praktijkverpleegkundige. Voor 4 uurtjes doen we alleen palliatieve zorg. Daarnaast werk ik als wettelijk vertegenwoordiger professioneel, waar ik ook wel met palliatieve zorg te maken heb. Ik woon in Zuidbroek, dat ligt boven in Groningen. En ik zit sinds 1976 in de zorg.
Ik ben Nienke Wessel, ik ben 67 jaar, net gepensioneerd. Ik woon in Lisse. Heb heel lang als communicatieadviseur gewerkt.
Ja. Jannie, sinds 1976 in de zorg. Hoe ben je begonnen?
Ik ben begonnen als aspirant leerling ziekenverzorgende in een verpleeghuis. En heb daar de opleiding tot ziekenverzorgende gedaan. Daarna heb ik nog verschillende opleidingen gedaan. Heb nog in de verstandelijke gehandicaptenzorg gewerkt. Uh-huh. En de verpleeghuiszorg. Eigenlijk best wel heel veel gedaan. En de opleiding tot verpleegkundige dus. Daarna tot praktijkverpleegkundige in het verpleeghuis in de verstandelijke gehandicaptenzorg. En ik heb een passie met palliatieve zorg.
Ja, dat hoor ik. Ja, je werkt eigenlijk al een heel mensenleven in de zorg. En ook al heel erg in de palliatieve zorg dus.
Ja, ik ben eigenlijk nooit... je vernam wel eens bij personeelsleden, hè, als iemand heel slecht was, dat ze daar toch een beetje bang van waren. En ik ben dat eigenlijk nooit geweest. Ik ben eigenlijk altijd heel open en er gewoon heen gegaan. Zorgen dat die mensen comfortabel zijn. Was in die tijd nog niet zo sterk als het nu allemaal is, hè, met kwaliteitskader. Maar toch keek ik toen eigenlijk ook al wel naar de 4 dimensies. Hè, dus het totaalbeeldje. Uh-huh. Dus waarschijnlijk, het zit soms ook in je, denk ik.
Ja. Nienke, jij raakte betrokken bij palliatieve zorg toen je moeder heel erg ziek werd, hè?
Ja, mijn moeder heeft 6 jaar in een verpleeghuis gewoond. Aanvankelijk met mijn vader samen. Die was nog redelijk gezond, maar mocht mee verhuizen.
Uh-huh. Ze had een spierziekte, hè?
Mijn moeder had een spierziekte, myasthenia gravis heet dat. En dat betekent dat haar spierkracht langzaam afnam. En daarnaast had ze nog allemaal andere aandoeningen, maar dit was wel het belangrijkste. En op een gegeven moment kreeg ze ook... Tia's en lichte hersenbloeding echt nog. En toen was het tijd om naar een verpleeghuis te gaan. En daar heeft ze later ook nog wel weer hersenbloedingen gehad. En op het eind zat ze in de rolstoel. En op een gegeven moment kon ze ook haar rechterarm niet meer gebruiken. Kon ze niet meer puzzelen, niet meer borduren. Gelukkig nog wel praten. Maar goed, haar leven werd wel beperkt. Maar ze bleef altijd wel heel opgewekt.
Ja. En heel lang helder, hè, heb ik gelezen.
Ze is tot het eind toe, tot op de sterfbed, tot de dood eigenlijk helder geweest. En ze heeft altijd heel goed kunnen vertellen wat ze wel en niet wilde. En dat was voor ons als kinderen natuurlijk heel fijn.
Ja. Was er een individueel zorgplan voor je moeder?
Dat was er zeker. Dat is dan natuurlijk fijn van een verpleeghuis. Ik denk als je in een thuissituatie zit, dat wel vaak anders kan zijn, als ik dat zo wel eens hoor. Een verpleeghuis was dat in ieder geval wel georganiseerd, dat er een plan was. En dan ieder jaar had je dan als familie een gesprek, als mantelzorg. En zeker in de laatste fase van haar leven was het veel intensiever natuurlijk. Hadden we steeds gesprekken over hoe het aangepast moest.
Ja. Je zegt gesprekken, dus jij was er ook bij betrokken.
Ja, ik was er ook bij betrokken, bij allemaal als kinderen wel. En mijn zusje was dan vooral het aanspreekpunt van... Voor het huis, dat het via 1 kanaal ging, dat was natuurlijk het handigst. Dus zij was primair aanspreekpunt, maar we overlegden wel alles met elkaar.
Ja.
We waren met 4 kinderen, ja, ja. En mijn moeder.
Denk je dat zo'n zorgplan, dat standaard is in een verpleeghuis? Ik ga het straks aan jou ook nog vragen, hoor.
Ik denk dat het er op zich wel is, maar hoe ermee omgegaan wordt en hoe dat in de praktijk... mee wordt gewerkt of zo, dat kan wel heel erg verschillen. Ik heb bijvoorbeeld 1 jaar of 10 geleden was mijn tante dementerend. Die zat ook in het verpleeghuis. Daar was ook een plan. Ze was dementerend. Dus het plan was niet reanimeren, niet ingrepen bij ziekte en zo. Maar evengoed werd ze op een gegeven moment 's nachts naar het ziekenhuis gebracht. Hm. En ik heb ook bij mijn moeder wel gemerkt dat soort dingen vooral kwamen omdat er dan invalkrachten waren. Mensen die niet zo goed ingewerkt waren, die ja, niet geen tijd hebben om dat hele dossier allemaal te lezen. En ja, als er dan plotseling iets gebeurt, mijn tante viel uit bed, ja, dan is het kennelijk het eerste wat je doet, een ambulance bellen of zo.
Ja.
Zonder.
Ja. Ja, en die neemt je mee. Ja. Jannie, wat denk jij? Is dat standaard tegenwoordig al?
Nou, standaard is als mensen opgenomen worden dat wel gesproken wordt over een beleid, hè? Niet reanimeren beleid of nog wel of niet insturen. Maar dat je echt alles op papier hebt staan zoals het kwaliteitskader zegt, hoe een individueel zorgplan eruit moet zien. Dat is er nog niet echt. Hè? Want je hebt tegenwoordig hele mooie ACP-formulieren.
Wat is dat, sorry?
Advanced care-formulieren. Hè? Dus dat je alles van tevoren op papier hebt staan. En dan op alle vier domeinen. Dus dat je echt alle wensen, waarden en behoeften van de cliënt, maar ook zijn naasten op papier hebt. En dat ook regelmatig evolueert als iemand bijvoorbeeld achteruit gaat. Daar is nog veel winst te behalen. Mm-hmm. En wij zijn er wel, waar ik momenteel dus voor werk, zijn we er heel sterk mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. Maar het is landelijk, denk ik, nog niet allemaal zo geïmplementeerd dat jij echt dat individuele zorgplan als hebt liggen, zodat iedereen weet van dit is wat die cliënt wil, dit is wat die naasten willen, en dit is het beleid. En want als je in een verpleeghuis ligt tegenwoordig, ben je eigenlijk al allemaal palliatief, hè? Je bent mensen met een diagnose dementie zijn eigenlijk al palliatief. Dat betekent niet dat ze nog niet een aantal hele goede jaren kunnen hebben. Maar ze worden niet meer beter, dus het gaat puur om comfort. En je moet daarin meegaan. En dan op de momenten dat iemand nog goed is, op papier zetten van wat bij Nienke dan gebeurd is. Mijn moeder was daar heel sterk in, heb ik gelezen. En dat je alles op papier hebt wat je graag wil. Ja. En dat ook die naaste meegenomen wordt.
Maar ja, dan vertelt ze over haar tante, die had het op papier en ja, die kwam toch ineens in het ziekenhuis.
Maar ja, zoals ik al zeg, niet overal is het nog zo. Palliatieve zorg is in een stroomversnelling gekomen, denk ik, door corona.
Ja.
Ja, want er is nu zoveel over bekend en er wordt zoveel over geschreven en zoveel over gepraat. Hè, mensen stoppen de dood heel vaak weg, terwijl het juist heel belangrijk is om het goed op papier te hebben, omdat dat gewoon rust geeft bij zo'n sterfbed. He, want je moet als naaste, moet je naast iemand gaan zitten. Moet je de hand vasthouden. Moet je een muziekje draaien. Moet je geen ruzie maken. Moet je niet denken van, oeh, wat is dit, wat is dat. Ze moeten eten, ze moeten drinken. He, want het is andersom. Het lichaam wil geen eten en drinken meer. Dus het is zo belangrijk om het van tevoren gewoon op papier te hebben.
Ja,
alles.
Ja, ja, ik zie
maar dan nog, hè? En dan staat het op papier, maar vervolgens het uitvoeren en ernaar handelen. Daar schort het dan vaak toch aan, heb ik bij mijn moeder ook gemeld. En dan, iedereen is van goede wil, maar ja, wat ik net zei, er zijn invalkrachten, er zijn mensen uit een flexpool die komen. Ja. Wat me ook opviel was bijvoorbeeld de samenwerking met de huishoudelijke dienst of zo. Want dan staat er wel leuk in het plan dat mevrouw geen eten meer wil of hoeft of weet ik wat. Maar evengoed komt de huishoudelijke dienst vrolijk met uw warme maaltijd. En dan denk ik van, ja, hoe kan dat nou? Is er dan geen afstemming onderling? Of hoe werkt dat in zo'n huis? Ja, dat.
Nou, scholing is heel belangrijk, denk ik. En scholing begint bij de basis. Dus ik denk het kwaliteitskader. Hè? Dus dat je gaat markeren en dat je dan het gezamenlijk gesprek gaat doen en dan de proactieve zorgplanning en dan het individuele zorgplan. Maar daar moet eigenlijk iedereen van de organisatie moet daarvan op de hoogte zijn. En wij zijn wel begonnen om vanaf bottom-up iedereen te scholen in het kwaliteitskader. Dus dat mensen gewoon weten van hoe het is. En dat moet gewoon een olievlek worden. Maar naasten zijn natuurlijk heel belangrijk.
Jannie, jij zei in het voorgesprek, een van de redenen waarom ik bezig ben met palliatieve zorg is mijn eigen ervaringen. Kun je daar ook even iets over vertellen? Want dan weten we wat jouw ervaringen zijn.
Nou, ten eerste heb ik altijd al wel affiniteit gehad natuurlijk. Mm-hmm, ja. En in de verstandig gehandicaptenzorg vond ik het ook heel bijzonder, want daar ben je heel dicht bij de cliënt als klein groepje. Daarnaast is mijn oudste zus op 56-jarige leeftijd overleden aan kanker. En die vroeg eigenlijk ook aan mij van, jij moet, ik heb je erbij nodig.
En zij had een zorgplan?
Zij had een arts, een goede arts van het Wilhelmine Ziekenhuis in Assen, die alles goed geregeld had, gesproken had met de kinderen, met de man, met haarzelf. Dus eigenlijk wist zij waar ze aan toe was en heeft ze nog geprobeerd alles uit het leven te halen. Mm-hmm. Niet minder verdrietig hoor, want ze heeft best wel pijn gehad. Ze kreeg nog trombose in haar been. Maar kinderen wisten van het staat er slecht voor. De arts die had alles geregeld. En mijn jongste zusje is vorig jaar februari overleden. Zij had nierkanker. En zij heeft echt een hele slechte dood gehad, vind ik. Een slechte weg daarin. Arts die doorbehandelde. Nu is dat bekend. Er is een onderzoek geweest dat artsen, waarom ze dat allemaal doen. Er zijn best redenen voor. Ook wel begrijpelijk als je dat leest. Maar toch, twee palliatieve verpleegkundigen van het ziekenhuis, palliatief van de thuiszorg. Dan heb je de huisarts, dan heb je de specialist. En dan heb je drie soorten. Thuiszorg voor de ADL, thuiszorg voor de wondzorg. Eigenlijk is er geen centrale zorgverlener die de hele boel coördineert. En wat bij haar echt misgegaan is, vind ik, dat haar man en haar kinderen eigenlijk helemaal nooit met een arts gesproken hebben over prognose of ziektescenario's. Ja. Bijvoorbeeld kreeg zij een te hoog calciumgehalte in haar bloed. Na die tijd heb ik uitgezocht van hoe zat dat. En toen las ik van dat komt van de botmetastase. Zij werd delirant, heel erg in de war. Is me toen opgenomen in het ziekenhuis. En ze had ook al een nekbrace om, dus ze was al stokongelukkig. Maar toen kwam ze in het ziekenhuis en toen duurde het toch nog 3 dagen voordat men erachter kwam wat de oorzaak was. Eigenlijk zegt het kwaliteitskader dat je de ziektescenario's, en eigenlijk is dat bekend van botmetastase, dat kan. Uh-huh. Als wij dat van tevoren geweten hadden, dan was zij niet naar het ziekenhuis gegaan. Want dan had ze thuis ook wel behandeld kunnen worden door extra vocht al. Ze heeft daar heel veel extra vocht gehad. Maar dan had je daar gelijk op in kunnen springen. Hè? Dat moment dat ze in de war was, ga eens even dat calciumgehalte prikken. Eigenlijk moet dat allemaal vaststaan in een individueel zorgplan.
Ja, vind je dat haar wensen dan gerespecteerd zijn?
Zij kwam uit de zorg. Dus zij was in wezen niet. Mensen uit de zorg zijn niet zo goed, zorgen niet zo goed voor zichzelf. Zij heeft altijd met mensen met dementie gewerkt en altijd gezorgd dat die mensen comfortabel waren. Daar was ze echt heel, heel erg mee bezig. Hè. Dat was ook haar passie ook. Maar voor zichzelf kon ze niet opkomen. Ze wou ook niet dood. En ik heb wel eens wat uitdaging gekregen, hè, van dat ik erbij moest zijn, omdat ze niet wou dat de kinderen en haar man er alleen mee zaten en dat ze thuis zou sterven in de kamer. Maar voor de rest moest je haar ook niet te veel vragen, want dan kon je wel eens de grip verliezen. Zij is degene die de regie heeft en de autonomie heeft. En ja, dat is wel moeilijk geweest.
Ja. Nienke, ja. Vind je dat de wensen van jouw moeder gerespecteerd zijn?
Ja, we hebben dat wel goed kunnen doorpraten. En ja, zoals ik net zei, in de praktijk dan gaat het wel eens mis. Maar in principe werd er wel naar geluisterd. En we hebben wat ook heel regelmatig overleg met de huisarts. Mijn moeder die wilde op een gegeven moment niet meer leven. Ze zat al een paar jaar in het verpleeghuis en ze kon ook steeds minder. Ze was moe. Ze wilde nog heel graag met de boot, met een vaarvakantie. Dat heeft ze gedaan. En toen ze terug was, toen had ze zoiets van, nou, het is mooi geweest. Ik wil wel sterven. Maar ja, dat kan je wel willen. Dat gaat natuurlijk niet zomaar. Want ze was verder op zich lichamelijk niet ziek of zo. Dat zei ze ook altijd. Zei, ja, ik heb wel een ziekte of zo, maar ik ben verder niet ziek. Ze zei, ik ga gewoon, ze besloot, ik ga op bed liggen. En dan ga ik vanzelf wel een keer dood. Dat gaat ook niet vanzelf. Want ze zei ook wel van, ik wil geen lang ziekbed hebben. Maar ja, dus op een gegeven moment hebben we wel toen in overleg met de huisarts gaf ze aan van, ik wil niet meer naar het ziekenhuis en al die specialisten, al die controles, daar stoppen we mee. Ik heb ook geen zin meer in naar de kapper gaan of onder de douche gaan. Nou, oké, in overleg met het zorgteam is dat ook allemaal vastgelegd en deden we dat niet meer. Alleen eten en drinken, dat bleef ze wel doen. En dat, ja, dat zei ook iedereen tegen haar, mam, als je echt wil sterven en je blijft heel eten en drinken, dan kan dit wel heel lang duren. Dat was ze zich bewust, maar daar kon ze echt niet mee stoppen. En dat had te maken met haar kampverleden in Indië.
Ach,
daar had ze zo'n ongelofelijke honger geleden, dat eten was voor haar gewoon, dat zat zo ingebakken, dat kon ze nooit laten staan. Ze ging ook nooit zonder eten op weg of zo ergens naartoe. Ja. Ze had altijd eten en drinken bij zich.
Dat was een trauma.
Ja. Weet je, niet dat het nou zo heel heftig was altijd bij ons thuis of zo, maar het was wel altijd iets van, het was heel belangrijk dat je te eten had.
Ja, ja.
En dus dat laten staan, dat lukte niet.
Maar je zei net van, dat het soms wel eens misdreigde te gaan, betekent dat je er dus echt bij moest blijven om ervoor te zorgen dat het goed liep zoals je moeder wilde? Of
nou ja,
dat
wij kwamen er zeker op het laatst wel heel veel. Hè? We waren met 4 kinderen en we hadden gewoon een rooster dat we... bij altijd steeds om de 4 dagen zo was iedereen er. Was er een van de kinderen of als er eens een ander iemand kwam, kon je een dagje doorschuiven. Maar er was altijd wel, dus er was wel heel regelmatig contact. Mijn broer zat trouwens ook in de cliëntenraad van het huis. Dus de lijntjes waren ook kort. Mijn zusje heeft ook meegedaan in een soort kwaliteitsonderzoek met familie. Dus ze waren ook wel heel erg betrokken als familie altijd. En er waren, al die afspraken werden wel vastgelegd. Maar zoals ik al zei, de praktijk was soms wel eens anders. En dat had er ook mee te maken dat ze de hele tijd gewoon geen pb'er was voor haar. Dus geen
persoonlijk begeleider.
Ja, niet echt een aanspreekpunt. Iemand die zich verantwoordelijk voor haar voelde. Dat moest dan in dat team gebeuren. En er waren veel wisselingen in het team. Er kon het huis ook niks aan doen. Er was natuurlijk groot personeelstekort en ziektes. En we merkten ook gewoon dat het in het management van het huis liep het ook allemaal niet goed. Dat is later ook vervangen. En daar hoorden wij dan ook van het team, hè, van de spanningen die dat teweeg brengt. Ja, en dat werkt door op de werkvloer, of je het nou leuk vindt of niet, zo werkt dat.
Dan merk jouw moeder dan toch
dus
wel
wat van. Dus toen op een gegeven moment had ze een persoonlijk begeleider die niet in het team zat, maar van buiten kwam. Ja, dat werkte niet met zo'n team. Dus dan was daar weer gedoe over. En toen ze uiteindelijk wel een goede persoonlijk begeleider in het team had, toen ging het een stuk beter. En die had toen op een gegeven moment ook voorgesteld om belangrijke afspraken maar gewoon op een A4'tje te zetten en bij de bed op te hangen. Ja. Zodat iedereen dat kon zien.
Want Jannie, jij hebt heel vaak te maken gehad met dit soort zorgplannen. Hoe zien ze eruit dan? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou ja, zoals ik al vertelde, dat individuele zorgplan, dat is er eigenlijk nog niet zozeer, hè, voor de palliatieve. Dat is het ACP-formulier. Mm-hmm. En wat Nieke net zegt, dat A4-formuliertje bij dat bed, dat zou gewoon het allerbeste zijn, maar dat is ook moeilijk. De plek moet dus bij iedereen bekend zijn waar je dat hebt staan, hè, de afspraken, het beleid. Want anders krijg je dat, hè, de een doet dit, de ander doet dat. Het is niet duidelijk wat er nou precies afgesproken is. Wat Nienke zegt over die pb'er die dan echt de verantwoording heeft voor moeder. Het is zo belangrijk om een centrale iemand te hebben, hè, die echt totaal overzicht heeft en die ook de vinger aan de pols krijgt. Houdt.
Ja. Ik las in je artikel dat 2/3 van de zorgverleners niet echt op de hoogte zijn van het kwaliteitskader palliatieve zorg.
Nee, klopt.
Tjonge, dat heeft vast ook gevolgen voor hoe zo'n zorgplan er dan uit gaat zien, toch?
Nou, kijk, het kwaliteitskader geeft aan hoe je de stappen moet doen.
Nee,
hè? Van markering tot nazorg.
Maar daar is dat zorgplan onderdeel van.
Ja, daar is het zorgplan onderdeel van. Maar meestal heb je een gewone zorgplan op allerlei gebied. Uh-huh. En als iemand dan achteruit gaat, zou je eigenlijk meer een zorgplan moeten hebben alleen op het palliatief of op het terminale gebied. En ja, dat is het nog niet helemaal. Er wordt wel gerapporteerd. En maar dan moet iedereen wel teruglezen. Daar heeft Nienke ook gelijk in. Want als je een week vrij geweest bent, dan mis je misschien bepaalde afspraken. En daar gaat het mis.
Ja.
Dus het zou super belangrijk zijn om gewoon dat iedereen gewoon met dat uniforme formulier, ACP-formulier zou gaan werken. Zodat als iemand ergens komt, dat er ook gevraagd wordt van nou, hè, wat staat er in het individuele zorgplan?
Ja.
Ja. He, want ja, mijn oudste zus had niet een individueel zorgplan, maar wel een arts die werkte volgens het kwaliteitskader. En mijn jongste zusje had wel zorgplannen, maar daar schreef de thuiszorg wat in, de wondzorg wat in. Niet echt op het palliatief gebied. Hè, van wat zijn nou de wensen, waarden en behoeften van die cliënt in zijn laatste levensfase?
Ja.
En die naasten, want die worden ook vaak vergeten.
Toen mijn moeder naar een verpleeghuis ging, toen kwamen we wel een lijst met vragen, maar dat leek nog niet erg op een zorgplan. Kom je dat vaak tegen? Dus dat ze niet het ACP-formulier wat jij net noemde volgen, maar ja, een lijst met vragen op je
afvuren. Nou ja, ik zei al, bij opname wordt vaak gevraagd van, hè, wilt u nog gereanimeerd worden? Moeten nog ziekenhuisopnames gedaan, maar dan houdt het eerst ook op. Hè? Dan komt zo'n cliënt bij je wonen en die wordt dan in de loop van de tijd slechter. En dan wordt het misschien wel wat aangepast. Maar eigenlijk zou je vanaf het begin met de familie samen al zo'n formulier in moeten vullen. Hè? Wat zijn de wensen? Want als iemand plotseling heel slecht wordt, dan heb je dus kans dat familie wat in paniek raakt. Hè? Want moeder die ligt op sterven. Wat zou ze gewild hebben? Wat moeten we doen? Ze eet en drinkt niet meer. Dan krijg je echt die panieksituaties rond het sterfbed. En dat moet je echt voorkomen.
Ja. Hè?
Want ze zeggen wel, degene ook als iemand gesedeerd is, die verneemt niks meer. Maar het gehoor blijft tot het laatste instant. Dus rust en liefde en aandacht bij zo'n sterfbed. En anders niks.
Nee, want die familie kan zich natuurlijk snel overvallen voelen.
Ja.
Ik stond in de supermarkt toen de telefoon ging en de dokter zei, uw moeder is erg ziek, zullen we stoppen met curatieve behandelingen?
Dat kan. En, maar als jij van tevoren een ander gesprek gehad hebt.
Dat had ik, ja.
Ja.
Ja. Want, ik kon toevallig antwoord geven op de vraag, wat wil uw moeder?
Precies. Hè? En dat was al bekend. En dan ben je wel een heel stuk verder dan als je daar nog niet over gesproken hebt.
Ja, want wat je net noemde, families in paniek en discussies aan het sterfbed.
Ja.
Tjonge.
Ja, nou ja, bij mijn jongste zusje was het. 'S morgens belde ze of belde mijn zwager op van Jannie, je moet komen. Dat had mijn jongste zusje gezegd, want ze wou niet langer. En toen er was een zondag, natuurlijk was het een zondag. Nou, dan weet je het sowieso al, dan heb je met de doktersdienst te maken. Wij dachten dat alles ook bij de doktersdienst bekend was, hè, ook over palliatieve sedatie. Dat was niet zo, hè, dat had de huisarts nog niet geregeld. Gelukkig zag die arts in van, ja, hier moet gelijk wat mee. We zijn ook gelijk gestart met palliatieve sedatie. En ik was er, dus ik kon het toedienen om de zoveel uur. Maar op een gegeven moment had ik zoiets van, ja, maar ze is toch niet comfortabel. Dus heb ik weer de doktersdienst gebeld. Ik dacht van, ja, maar wanneer heeft ze voor het laatst geplast? He, want als je gesedeerd wordt, dan kan je gewoon urineretentie krijgen. He, dat de blaas vol is. Mm-hmm. Dus... En toen kwam de doktersdienst en die zegt van, er moet een katheter komen, hè, een blaaskatheter geplaatst. Maar er was natuurlijk geen uitvoeringsverzoek, want dat kon zo snel niet geregeld worden. Dus wat gebeurde er? Ruzie boven het sterfbed van de arts met de thuiszorg over dat uitvoeringsverzoek. Wat kinderen meekrijgen, wat een partner meekrijgt, wat mijn zusje misschien zelf wel meekrijgt. En dus dat maakt het gewoon heel complex. En ik merk ook, hè, dat ik ook daardoor, ook gewoon door het hele toestand, hè, van artsen die familie hun niet goed geïnformeerd heeft, dat zij nog weer naar het ziekenhuis moest, dat je dan ook gewoon als nabestaan een complexe rouw hebt.
Ja.
Hè, dus het belang van een individueel zorgplan is gewoon groot. Ja. Omdat het zorgt voor rust bij dat sterfbed, dat je voorbereid bent en dat je gehoord bent, ziektescenario's bekend zijn. Dat is mijn passie, daar strijd ik voor.
Ja.
Zusje, en ik zeg altijd, mijn zusjes, beide zusjes zitten op mijn schouder. Hè? Dus daarom ben ik gewoon gepassioneerd om ook zoiets te doen. Ik vind het zeer belangrijk.
Ja, Nienke, ik wil dat woord comfortabel er even uithalen. Want jullie waren als kinderen heel actief betrokken bij de aanpassingen in dat zorgplan. En dat draaide volgens mij wel echt om dat woord, hè? Comfortabel.
Ja, dat is vooral het laatste, in de stervensfase of mm-hmm. de terminale fase. Dan gaat het erom,
ja.
Dan ga je niet meer behandelen en zo. En dan gaat het vooral om dat het prettig blijft voor de patiënt of zo goed mogelijk. En ja, comfortabel heet dat dan, geloof ik.
Mm-hmm.
Daar ben je dan mee bezig.
Ja.
Ja.
En dan zit je als kind dan bij. Heb je het gevoel dat je dat op een goede manier gegaan is, die fase?
Ja, ja. Omdat mijn moeder ook van tevoren zelf had aangegeven. Hè, ze wilde geen euthanasie, dat was duidelijk. En ze wilde wel graag palliatieve sedatie. Had ze met mijn vader ook meegemaakt. Dat was heel mooi geweest. Toen is ook vrij rustig gestorven. Terwijl hij daarvoor best bozig was naar de zorg toe en weet ik wat. Maar uiteindelijk zijn sterven.
Waarom dan?
Ja, hij was gewoon ongeduldig. En dan had ze dingen niet, weet je. Hij kreeg die palliatieve sedatie, was dan afgesproken en dan moesten we heel lang wachten op het pompje, want het moest helemaal uit Utrecht komen. En nou, dat kwam maar niet. En dan zei hij, het zou om 4 uur komen. En ja, hij lag echt te wachten, zo van, ik ben er klaar mee en het moet nu. En toen op een gegeven moment dan dat er was. En ja, dan ging het verder, werd hij rustig. En ja, dus, al met al is het toen ook wel een goed afscheid geweest. Al is dat, mijn vader was gewoon een andere persoon dan mijn moeder. Mijn moeder was gewoon, ja, heel lief en heel... Ook nog steeds met belangstelling voor de mensen om ons heen. Weet je, gewoon van of het wel goed was dat ze ging sterven. Of wij dat ook wel goed vonden. Ja. En zei, ja, mam, het is jouw leven. Je hebt lang genoeg voor ons gezorgd. En als je graag wil gaan, dan moet je dat doen. En we zullen zorgen dat het goed gaat.
Ja, ja. Want ons heb je broers en zussen.
Ik ben de oudste van 4, ja. Ja. Dus ik heb een zusje en 2 broertjes. Of nou ja, broertjes. Ja.
En hoe ging dat aan dat nou ja, in die laatste fase, zeg maar? Waren jullie het met elkaar eens, bijvoorbeeld?
Ja van tevoren wel. Kijk, wij hadden natuurlijk continu overleg. Hè. Dus, en ook met mijn moeder. En mijn moeder kon natuurlijk zelf ook steeds zeggen wat ze wilde. Ja, totdat ze in slaap werd gebracht. Maar ook dat heeft ze aangegeven dat ze dat wilde. Dus ja, dan is er ook verder... ook geen onduidelijkheid over. En voor ons was het daardoor ook een mooi... Je hebt alles kunnen zeggen wat je wil. Het afscheid. Nou ja, eigenlijk wat ik van Jannie hoor van met haar zus. Je oudste zus. Dan heb je ook zelf als familie... Als die laatste zorg goed is... Dan heb je zo'n mooi afscheid. En dat helpt heel erg ook in de rouwverwerking. Dan kan je gewoon daarop terugzien als een... Ja, mooi. Dat was gewoon mooi.
Ja, snap ik. Nou, als ik het goed begrijp, dan hebben jullie niet alleen, omdat je moeder zo helder was, natuurlijk, maar zijn er ook goede gesprekken geweest over de zorg en over de zorgplanning, hè?
Ja, dat konden we alles doorspreken en ook regelmatig als de dokter er was, dan was er ook altijd een van de kinderen bij en iemand van het huis. Of als het team zei van, nou, misschien is het handig dat we nu even met de dokter daarover overleggen. Nou, dan kwam de huisarts en dan was er ook altijd een van de kinderen bij. Dus, ja, wat dat betreft klinkt het wel heel als een ideaal plaatje als ik zo terugkijk. Ja. En zo hebben we het ook wel ervaren. Ja.
Ja. Jannie?
Nou ja, ik heb Nienke's verhaal gelezen. En ik vind ook dat je moeder heeft gewoon autonomie gehouden, hè, de regie. En jullie hebben je daarbij aangepast. En alles was goed doorsproken. Dus ja, dat is een mooi verhaal.
Ja. Ja. Ja,
dus je moet het samen gewoon...
Ze was ook niet bang om te sterven. Dat scheelt ook natuurlijk.
Ja.
Ja, want jij schetste net van welke gevolgen het kan hebben als het niet goed gaat in die laatste fase. En dan eigenlijk niet alleen de patiënt is de dupe.
Nee hoor, nee. Ook de partner en de kinderen, want die maken het allemaal mee. En je ziet wel dat je moeder dan op een niet zo'n leuke manier komt te overlijden. Alhoewel ze op het laatst wel heel rustig waren. We waren ook met z'n vieren op het laatst. Maar er is zoveel gebeurd die dag dat is niet goed. En bij mijn oudste zusje, ja, die laatste uren waren ook niet zo heel leuk, hoor. Ik bedoel, want kijk, wij weten wat reutelen is, maar de meeste familieleden niet. Dus die vonden het ook heel naar om haar zo te horen reutelen, terwijl ze eigenlijk daar geen last van hebben. Maar die uitleg zou misschien ook nog aan het sterfbed zelf nog wel belangrijk zijn voor het sterfbeeld. En wat ook heel belangrijk is, dat je gewoon familie ook van tevoren inlicht. Sinds die tijd doe ik ook wel familieavonden. Volgende week, deze week heb ik nog weer een familieavond. En dan komt er op een woonhaven van mensen met dementie de familie bijeen. En dan spreken we met elkaar over het levenseinde van iemand met dementie. En hoe dat kan gaan en... Nou, de feiten in de fabels een beetje. En nou, soms zijn het hele mooie avonden met heel veel discussie. En merk je ook dat na die avond familie met zijn dokter in gesprek wil. En dat vind ik nog het mooiste. Hè? Van, dokter, kijk eens naar die medicijnen. Kan er niet wat af? En moeten we niet dat gesprek hebben? Dus ja, ik, daar zet ik me ook wel veel voor in. Om dat een beetje, toch de bewustwording vooral. Bij familie, maar ook bij personeel en... overal om te maken van jongens, denk erom. Hè, sterven doe je maar 1 keer. En dat als het goed kan, moet het goed. Kan niet altijd goed, maar we kunnen wel zorgen met elkaar dat het beter gaat. Hè? Met het individuele zorgplan, met erover praten. En niet die dood in een hoekje stoppen. Want ik vind toch dat veel gebeurt.
Nienke, heb jij uitleg gekregen toen ja, de laatste fase van je moeder eraan kwam van wat er eventueel zou kunnen gebeuren?
Nou, ik had het met mijn tante eerder meegemaakt, hè, in het verpleeghuis, 10 jaar eerder. Toen heb ik ook op een matje naast haar geslapen op de grond, ook in dat verpleeghuis. Dat was nadat ze uit bed was gevallen, naar het ziekenhuis was gebracht en toch weer terug naar het verpleeghuis. En toen sliep ik daar ook naast. En toen kreeg ik ook dat soort... ja, ik wist dat toen niet van tevoren. Maar de nachtverpleegkundige die kwam toen op een gegeven moment... Ja, die deed steeds een ronde. En die heeft toen ook uitgelegd wat dat betekende. Maar het is inderdaad een heel... net of iemand aan het stikken is. Hè? Dus ja, het is wel fijn als je dan uitleg krijgt van wat dat is. En ik denk dat dat soort dingen... Ja, dat kan veel beter. En mensen schuiven dat misschien voor zich uit. Vinden het eng. Maar aan de andere kant denk ik... Over de geboorte. We zien allemaal geboortes in ziekenhuizen. Eindeloos film, hele ziekenhuisseries over kinderen die geboren worden. En wat er allemaal wel goed gaat en misgaat. En denk maar over sterven of zo is zo weinig bekend. En iedereen schuift het een beetje van zich af. Terwijl we worden allemaal geboren en we gaan allemaal een keer dood. En je maakt het altijd ook wel in je omgeving mee. Ja, dat is nou eenmaal zo.
We vragen jullie alle twee. Er is heel veel te doen over een... persoonlijk dossier, wat met je meereist als je van de ene plek naar de andere plek gaat. Ja. Denk je dat dat in jullie situatie, ja, voor je tante misschien, belangrijk was geweest?
Daar kom ik toch weer terug op wat ik eerder zei. Een dossier is één, maar ernaar handelen en het ook gebruiken en inzien is twee. Uh-huh. En ja, daar, en dat is met alles gewoon in de werksituatie. Ik heb in mijn werk ook allerlei verbeterplannen gehad en... De plan is één, het implementeren is twee, en het evalueren en het uitvoeren, dat is nog weer een fase verder. En het evalueren en weer terug en het aanpassen. Ja, dat moet echt wel een cirkelgang zijn. En ja, bij het implementeren blijft het vaak een beetje steken.
Ja, Jannie, ik zie je knikken.
Nou, ik denk die centrale zorgverlener, dat vind ik heel belangrijk. Ik geloof dat...
Belangrijker dan een plan of een app of een wat dan ook.
Nou, dat plan moet er ook zijn. Maar de centrale zorgverlener moet van het plan op de hoogte zijn... en weten welke poppetjes er allemaal rond het bed van zo'n cliënt staan. En dat is in het verpleeghuis is het natuurlijk wat meer centraal. Maar vooral in de thuiszorg, hè, als er heel veel mensen bij betrokken zijn... denk ik dat een centrale zorgverlener die ook informatie van iedereen krijgt... want daar zit je tegenwoordig ook mee, hè, met de AVG... Dan krijg je geen informatie.
Vreselijk, ja.
Maar in ieder geval dat die centrale zorgverlener... en dat individuele zorgplan in het liefst bij de cliënt.
Ja.
Zodat iedereen op de hoogte is. Want als er iets gebeurt in het weekend of 's nachts... en er komt een ambulance en die ambulance weet niet wat die moet... dan gaat zo'n patiënt naar het ziekenhuis... terwijl die dat misschien helemaal niet wil. Dat niet de wens is van...
Voordat we afscheid nemen van elkaar wil ik nog even één ding zeggen. Want als mensen thuis nog meer over jullie twee willen weten, dan kan dat. Door te lezen in het boek In gesprek over het leven en het einde van uitgeverij De Graaf. Daar staat jullie verhaal ook in beschreven. Deze podcastserie en dat boek passen dus heel goed bij elkaar. Dank jullie wel.
In deze aflevering hadden we het over het individuele zorgplan. Is er voldoende vrijheid om zo'n plan in te vullen? En hoe doe je dat? De volgende aflevering gaat over onderlinge afstemming. Deze podcast maakt onderdeel uit van de Pallia Podcast van PZNL. Een podcastserie die aandacht besteedt aan diverse onderwerpen op het gebied van palliatieve zorg. Deze podcastserie wordt geproduceerd door Audiodroom Podcast Producties.